Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit is de EK voetbalpodcast Kick-off Oranje van De Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen, Oranjevolger Mike Verwij en Pim CD.
Ja, en een hele goede dag. Het is chaos hier. Want we beginnen deze podcast met iets waar we al heel lang op wachten. En dat is namelijk een gesprek met Atemos.
Oh, verbinding met Atemos.
Ja, hebben we verbinding met Atemos? Want afgelopen keer wilden we dat ook heel graag, maar toen lukte het niet. En ja, al onze luisteraars, die hebben behoefte aan een analyse van iemand die er echt verstand van heeft. Met alle respect voor Valentijn en Michael.
Maar die is er toch? Die is er nu, hoor.
Nou, wat leuk zeg. We hebben gewoon verbinding gelegd. Ja,
heel goed.
Grote zorgen waren er, Atemos. Welkom natuurlijk in de show. Want de afgelopen keer beloofden wij onze luisteraars een gesprek met jou. Maar het lukte niet. Wat was er nou aan de hand?
Ja, voor de eerste keer dat ik die telefoon niet bij me had natuurlijk.
Niet.
Ik moest snel iets regelen voor kaarten voor de wedstrijd Nederland-Noord-Macedonië.
Okay. Ja, maar dit was na Nederland-Noord-Macedonië, hoor.
Nee, was het vrijdag. Het was vrijdag.
Okay.
Was het niet maandag?
Nou, we zijn helemaal het spoor bij ze. Maar jongens, het is het belangrijkste dat we Atemos op dit moment gewoon aan de lijn hebben.
Het was de ochtend van de wedstrijd tegen Noord-Macedonië, denk ik. Of niet? Ja, nee, de dag erna.
Nou,
zullen we even...
Nou, dat maakt niet uit. Maar
nee, het maakt verder ook niet uit.
Maar dat kan kloppen, want ik heb geen selfie van Aad gezien.
Nee.
Toen. Dus hij was inderdaad zijn telefoon waarschijnlijk vergeten.
Oké. Toch, Aad? Hey, Aad, hoe is het met de oranje koorts?
Ja, die zie je langzaam een klein beetje stijgen. Maar nog niet zo erg als in België. België is nu losgeslagen.
Oh.
Ik weet niet waarom, maar...
Nee.
Ik denk dat wij meer kansen hebben op dit moment dan de Belgen.
Ja, want die hebben een route. Die spelen nu tegen Portugal. Als ze winnen, wellicht tegen Italië. Dan tegen de winnaar van Frankrijk-Spanje. En dan moeten ze de finale nog spelen, Aad.
Ja, daarom. Dus ik denk dat wij een beter en een iets makkelijker parcours hebben. Als we in goede doen zijn.
Ja, dan ben ik wel benieuwd meteen. Als je België en Oranje naast elkaar legt, dit toernooi. Het is misschien ook lastig omdat de tegenstand verschilt in kwaliteit. Maar ontloopt het elkaar veel, denk jij?
Nou, ik denk dat wij op dit moment in het toernooi wat ik gezien heb van beide ploegen, dat wij toch wat sterker zijn. Zij hebben toch een hele zwakke plek. Dat is de kwetsbaarheid achterin. Achterin hebben ze niet de snelheid en de finesse van de opbouw die wij hebben. En wij hebben... Zo langzamerhand ook een gouden driehoek gecreëerd met Malen, Wijnaldum en Depay. Die zij natuurlijk ook hebben met Hazard, Lukaku en De Bruyne.
Ja, precies. Ja, dat is wel mooi dat die driehoek zich nu manifesteert, Valentijn. Want jij was het daar helemaal mee eens, hè?
Ja, maar denk jij dat Frank de Boer er ook zo over denkt, Aad? Want na afloop stak die Weghorst weer vijf veren in zijn kont.
Nou ja, ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat die... Of hij moet wel heel eigenwijs zijn dat hij opnieuw met Weghorst gaat beginnen en dan Malen gaat inbrengen. Ik kan me dat bijna niet voorstellen na de wedstrijd die we gezien hebben. En de spelers, daar moet je er ook een klein beetje naar luisteren. Wat die ook in de media zeggen. Dat die klik met Malen enorm is.
Ja. Ook de Tsjechische verdediging vraagt om een type Malen aan, of niet?
Nou ja, met alle respect voor de Tsjechen, je mag ze natuurlijk nooit onderschatten. Want ze kunnen natuurlijk in Boedapest hebben ze een grote aanhang. En ze kunnen één keer boven zichzelf uitstijgen. Dat moet natuurlijk nooit tegen Nederland gebeuren. Daar moeten ze voor waken. Dus de onderschatting. Maar ja, de media heeft al genoeg aangetoond dat we met een wedstrijd in het verleden de Tsjechen niet mogen onderschatten.
Nee.
Maar je hoeft ze er ook niet te overschatten, Aad. Als je toch ziet waar al die gasten voetballen, man. Dat lijkt toch nergens op als je dat naast Nederland neerzet. Dat zou toch een schande zijn als je dat... ik heb hier Bristol City, Slavia Praag, Hoffenheim, West Ham United. De beste speler die speelt bij Bayer Leverkusen. Die zijn geloof ik zesde in Duitsland geworden.
Schiet wel van de middenlijn een bal erin, hè?
Ja. Maar dat ligt meer aan die keeper dan aan die speler natuurlijk. Dus, toch?
Ja. Maar ja, het voetbal is zo dat... Als je niet scherp aan die wedstrijden begint, dat heb je ook gezien tegen Noord-Macedonië, 2 open kansen. Dat hebben we gezien tegen Oekraïne, 2 open kansen, de eerste 20 minuten. Spelervattingen tel ik altijd mee, omdat we ook daar nog steeds niet scherp genoeg zijn, heb ik gezien. Mm-hmm. Dus je moet wel alle klassen die je hebt, op basis van namen en clubs waarin ze spelen, moet je wel omzetten in een teamprestatie. En als dat lukt, dat ze als team spelen en hun verdedigende taken in de omschakeling goed uitvoeren en niet voor topscorers plaatsen gaan, elkaar ook de bal gunnen, dan moet Nederland zeker de 2 wedstrijden in de achtste en de kwartfinale kunnen halen. Zeker ook tegen Wales of Denemarken.
Ja. Jij bent een fan, hè, van Malen?
Ja, ik ben... Malen heeft natuurlijk in de kleine ruimte snel, wendbaar, handig, scorend vermogen. Op de counter in combinatie met Wijnaldum en vooral met Memphis heeft hij laten zien dat hij dodelijk is. En hij heeft ook PSV in wedstrijden in de Europa League, in de laatste minuten zelfs op Cyprus, heeft hij zich gered.
Ja.
Nou ben je kind aan huis op de hertgang, Aad. Kun jij iets zeggen over de ontwikkeling van Dumfries? Verbaasde jou dit toernooi of had je dit wel voorzien?
Nee, had ik niet voorzien. Ik bedoel, je ziet dat hij in tegenstelling tot Wijndal, dat is het leuke aan dat voetbal natuurlijk. Wijndal heeft altijd behoefte aan een speler om te combineren en dan door te gaan. Die heeft natuurlijk met die El Idrissi en met Carlson, is die beter dan een hele flank. En Dumfries die zet de turbo aan en die wil niemand voor zich hebben en die wil lopen en rennen. En dan is hij het sterkst. En zo zijn er andere spelers ook in Italië. Welk van die types die daar goed in zijn. Hatenboer is daar goed in. Maar die hebben niet graag een speler met wie ze fijn kunnen combineren. Dus voor hem is dat 5-3-2 een geweldige uitkomst. In tegenstelling tot 4-3.
Ja. Ja, Twitteraars mogen altijd vragen stellen. Nu stelde iemand de vraag van... Denk je ook dat Dumfries tijdens het bowlen het teamuitje ongeveer 3 banen tegelijk heeft gebruikt? Zo'n type is het wel, Aad. Het is power, kracht.
Het is grof. Het is lopen, rennen, verstand op nul zetten. En dan proberen om zo snel mogelijk bij die goal te komen. En als het niet met de bal aan de voet kan, dan eerst je lichaam zetten. Mensen omver kegelen en toch weer doorgaan. En dat geeft dus ook aan dat hij uitermate geschikt is bijvoorbeeld voor Inter Milan met een lange kant. Dat is geen type die bij Juventus kan floreren, maar die zal bij Inter Milan bijvoorbeeld. Die spelen al eeuwenlang, spelen die een soort Catenaccio met de zijkanten met 1 man.
Hey, en Aad, was jij met jouw kleinkind naar de wedstrijd geweest, de vorige wedstrijd van het Nederlands elftal met Kiet, zag ik op Instagram voorbij komen. Ja. Is zo mooi moment denk ik toch, want buiten... De voetbalanalist ben je ook gewoon grootvader. Hoe is het om dat toernooi op die manier te beleven?
Trotse opa.
Trotse opa.
Nou ja, dat was... Daar heb ik wel een traantje gelaten, moet ik eerlijk zeggen, toen ik hem binnen zag.
Ja, een beetje die kleine jongen reclame, denk ik. Hè? Van het voor het eerst zo naar boven komen en dan dat hele stadion zien.
Precies, hij was natuurlijk al een keer bij mij twee keer pas in de PSV-stadion geweest. Dat vond hij al helemaal geweldig. Maar het leuke was dat hij onderweg tegen mij zegt, wanneer zijn we er nou? Als we over de brug zijn bij Utrecht. Ik zeg, nou, Utrecht krijgen we de arena. Toen zegt hij, opa, je weet de weg toch wel naar de arena. Ik zeg, wat denk je zelf, jongen?
Heel goed.
Heeft hij al hetzelfde kennisoog als opa, of niet?
Nou, hij praat wel mee, want ik zat in het familievak met de spelersvrouwen. En er zaten ook wat ouders van spelers. Die keken wel achterom en die keken ze, wat is dat voor een ventje? Hij begeleidt wel elke pas. Dus dat ze veel meer op die 22 moesten spelen, zei hij. Dat was Dumfries.
Heel goed. Ja, uitstekend.
Is het een zachte G of is het gewoon...
Ja, het is met woorden. Woren.
Oh ja? Dus
het is een Brabo eigenlijk.
Ja. God, moet je wel wat aan doen.
Nog één vraag. We krijgen vaak het verwijt dat er heel veel vragen en dingen worden gezegd over Ajax. Van Ginkel en Prupper zijn aangetrokken. Wat vind je daarvan? Gaan die PSV het laatste setje naar Ajax geven of niet?
Nee, ik vind te veel in het verleden. Ik had liever verse mensen gezien vanuit de scouting. En Ik vind dat te veel nostalgie. En ik ben ook niet zeker dat deze jongens 34 wedstrijden plus nog 16 met beker en Europa Cup erbij. Ik, Ik hou niet van spelers die vaak geblesseerd zijn geweest terug te halen. De eerste les die ik geleerd heb.
Ja, ik schrok van de statistieken van Prupper. Die had maar 7 wedstrijden gespeeld de afgelopen seizoen. Hè?
Ja, dus ik kan me wel veel voorstellen in de jongen van Red Bull Salzburg. Die vond ik in die tijd al een goede, degelijke stopper.
Die Ramallo is dat geloof ik, hè?
Dat is een goede jongen. Die back ken ik niet. Drommel ben ik helemaal niet zo van gecharmeerd. Ja. Er is nog veel werk bij PSV, denk ik.
Ik wilde dus even afsluiten, want dat vind ik altijd zo leuk als jij aanhaakt bij de stellingen. Maar er zijn een aantal thema's al besproken. Desalniettemin zal ik ze toch even doornemen. De eerste stelling, ja, Tsjechië wordt onderschat. Valentijn?
Oneens.
Oneens.
Aad?
Oneens.
Oh, oké. Okay. Het EK is pas geslaagd voor Oranje als het de finale haalt.
Eens.
Eens.
Oneens.
Ik hoor, hey opa op de achtergrond. Hey opa, zeg oneens.
Ja, dat zijn de anderen.
Oké, heel goed. Zit je op te passen nu?
Nee, want we vertrekken zo naar Ibiza met de familie.
Lekker. Als ik naar Boedapest zou gaan, dan zou ik regenboogkleren aantrekken.
Oneens.
Oneens.
Oneens, oké. Okay. Berghuis gaat echt naar Ajax?
Eens.
Ja? En ja. Wat ik dus
weet
zei...
Weet jij meer, Aad? Je hebt me zo... Weet jij meer?
Nee, ik weet niks
meer. Oké, okay, nou ja, en de laatste was dus Prupper, goede aanwinst voor PSV. Maar ja, ik ben benieuwd wat jullie vinden. Valentijn?
Nee.
Ja, ik ben het wel mee eens.
Ja, Mike?
Eens.
Aad, wil je nog een
laatste? Ik ben het ook eens met wat Aad zegt, dat vind ik ook. Maar ik denk dat PSV, ja, dat gewoon het geld niet er is om een 22-jarige Prupper op te halen.
En wat belangrijk is nog om te vermelden is, op dit moment zit Mike de bestelling van de kibbeling af te ronden op zijn computer. Die gaat per vliegtuig naar Ibiza. Nee, en die heb je daar morgen heb je die op je schandstoeltje.
Dat doen we als je terug bent. Want Aad had 1 voorwaarde om aan te schuiven in deze podcast. En dat was de kibbelingen.
Ja, maar dan kom ik persoonlijk naar Amsterdam toe. En nou, dan ben ik in de live uitzending. Dat is een keer gezellig.
Dan neem ik de kibbeling mee. Dat komt helemaal goed.
Ontzettend bedankt.
Dan neem ik de kleinkinderen, de 2 boys mee voor een trainingje bij Ajax. En dan komen we neer.
Dan gaan ze weer zo'n goed accentje praten.
Veel plezier op Ibiza.
Oké. Dankjewel.
Doei.
Jullie ook veel plezier in Boedapest.
Dankjewel. Ciao.
Ja, dat is toch leuk. Dat is leuk.
Maar een van de stellingen was... Geen regenboogkleding. Nou heb ik wel een cadeautje van de KNVB gekregen. Die zal ik hier even op tafel gooien.
Een regenboogstring zie ik hier. Dat zou het zijn, hè? Ik zie Mike pakt nu buttons. One Love buttons zijn dat volgens mij. Ik heb er 2 hier.
Ik heb ze ook nog in iets kleiner formaat. Als je niet heel erg wil opvallen bij Orbán...
Nee, ik wil die best opdoen hoor. Ik vind dat, ja, ik voel dat zelf ook wel. Hè? Dus,
wat voel jij?
Nou ja, dat goed is om die actie te doen. En jullie gaan daar ook mee lopen dan?
In het stadion wil ik hem best opdoen tijdens een tik.
De vraag is of je... Ja, precies. Ja, want de vraag is of je dat daar op dat plein op gaat doen. Als er allemaal agressieve Hongaarse...
Ja, maar die kijken er niet naar, joh. Er gaat echt helemaal niks gebeuren natuurlijk.
Nee?
Nee, natuurlijk. Die Orbán weet ook dat de hele wereld ernaar kijkt. Die gaan echt geen gekke dingen doen. Nee. Daar geloof ik niks van.
Nee. Je zou af en toe anders denken. Maar dit is wel gewoon een KNVB-actie, dat One Love.
Okay.
Je ziet nu allerlei mensen op tv komen die actie ook van harte ondersteunen.
Ja.
En dat is heel erg goed, denk ik.
Ja.
Maar ze vonden bij de KNVB ook wel, als Wijnaldum dan de One Love aanvoerdersband om zou doen... Dat ook de directie, de bobo's, niet hun verantwoordelijkheid konden ontlopen. Dus dat ze ook zo'n button op zouden moeten. Dus bobo's, Valentijn, ja, dan weet je het wel. Dus ja. Jij had ook zo'n...
Ik weet niet of de Telegraaf
Maar het is toch samen met Barbara Barend? Die zit er ook achter. Bedoel je die of niet?
Dat is het bureautje dat zeg maar de buttons en de aanvoerdersband heeft ontworpen. Het logo heeft ontworpen. Maar het is een KNVB-actie.
Ja, niet van Barbara, want dat is wel zo
gebeld. Die indruk werd wel gewekt. Zij is ook de KNVB praat vol lof over, want zij is de ambassadrice, maar het is echt een KNVB-actie.
Oké. Nou, dat is hartstikke mooi. Ik zie hier dat hartje met alle kleuren van den regenboog. Wat natuurlijk Wijnaldum ook gaat dragen tijdens de wedstrijd Nederland-Hongarije. Zullen we even... Het is een bijzondere dag vandaag.
Zo.
Ja.
Ja, ik heb gehoord dat ik mijn pensioen toch ga halen.
Ja, dus. Want er klopte helemaal niks van die voorspellingen. Maar goed, hij is ook niet meer bereikbaar om te spreken. Dus,
die zit ondergedoken, Peter Hendricks. Dat kan ik me wel voorstellen. Ja,
misschien kunnen we Johan eens een keer proberen. Hij heeft echt... Leeft die...
Ja, man dan nog? Oh, dat weet ik eigenlijk niet.
Volgens mij heeft hij 23 namen van mogelijke tegenstanders genoemd in de achtste finale. Alleen Tsjechië heeft hij niet genoemd.
Nee, maar als hij zijn baan kwijtraakt, kan hij altijd nog gaan pokeren of dat soort dingen. Het is vandaag 33 jaar geleden.
1988.
Dat Nederland Europese kampioen werd. Even voor de sfeer, hè? Even voor de sfeer.
Erwin Koeman, Van Basten niet buitenspel. Gullit, doe het! 1-0! Muren, Van Basten. Goed! Oh, de goal! Wat een goal! Wat een schitterend doelpunt! Ja, niet te geloven zoals hij die bal uit de lucht oppakt in die hoek daar. Niet te geloven! Wat een weergaloos doelpunt! Ja, dit is een goed spel hoor.
Ja.
Had hij dat over ons of niet?
Ja, ja. Dat was ook allemaal. Jij hebt de kop hadden bij de vorige podcast. Gouden trio EK is geboren.
Ja.
En toen zag je dus een foto van ons drie. Daar werden we grappig over gemaakt.
Zoiets
daar doelen wij niet op hoor. Nee.
Gouden driehoek.
Gouden driehoek, ja precies ja.
Maar dit was een EK.
Dan doen wij wel heel erg tekort hoor.
Zo is het, de producer, ja.
Zo verschrikkelijk veel verhalen was dit EK.
Ja.
En die mis je nu. Het enige verhaal, het is het corona EK. Maar vooralsnog zijn er geen verhalen geschreven op dit EK.
Nou ja, natuurlijk. Je hebt een heel heftig verhaal met Eriksen gehad.
Nee, maar ik bedoel voor Nederland.
Oké, ik zit te denken.
Maar als je die Theo Gijtsma hoort, dat is toch wel weergaloos commentaar.
Ja.
En dat mis je ook wel in deze tijd, vind ik.
Ja?
Ja, maar dat mis jij sowieso, want je bent er gewoon niet. Jij zit in het stadion.
Ja, maar de,
dus dan hoor je dat toch niet?
Nee, kijk, de wedstrijd niet terug, de samenvattingen niet, de volgende onderkomt
nee.
journaal.
Nee, natuurlijk niet. Ik ben er zelf bij.
Je hoort toch, als ik nu met...
jaren later hoor je
met
het.
De kinderen in de auto en dan zit ik Jack van Gelder. Ik heb deze week nog Nederland-Spanje opgezet. Gewoon het commentaar. Weet je wel, de goal van Persie en de 5-1. Ja, ik vind dat leuk. Om die kinderen een beetje dat mee te geven. Wordt papa vrolijk van. Is dat heel raar? Dat zijn toch mooie momenten? Net als,
dat is toch waanzin, man. Ja, wat is dit voor gekkigheid?
Wat is dit
nou? Moeten we hier nou blijven zitten? Of,
dat is toch leuk om gewoon eventjes je sfeer mee te pakken?
Maar nu je dit hebt geroepen, weet ik niet of de KNVB nog wil dat je dat spelje opdoet.
Nee, maar jongens. Echt, meen je dat nou?
Zijn er echt mensen die dat doen?
Nee, jawel, ik luister heel vaak.
Nee, maar dat jij dat gaat luisteren, maar dat je kinderen dat ook verplicht gaat luisteren, dat vind ik echt... Die neigen gewoon naar kindermishandeling. Ja.
Vinden jullie dat? Nee, staan jullie daar heel anders in?
Ja, natuurlijk, man.
Hoezo?
Maar Michael helemaal niet over, die heeft geen kinderen.
Maar wat vind je dus, van...
Waar die over praat, maar ik heb wel kinderen, maar ik vind het waanzin. Ja? Ja, natuurlijk.
Wat
er hun eigen historie opbouwen, of niet?
Jij zit altijd James Blatt in de auto. Toch?
Ja. Ja. Ja,
precies. Ja.
Ook dat is redelijk
kindermishandeling. Dat is een marteling, is dat. Ja, maar goed, oké. Dus dat is interessant dat jullie daar zo in staan. Ik vind dat leuk, omdat... commentaar zo terug te luisteren. Maar
weet je wat ik wel heel erg leuk vind?
Nou.
Is dat Nederland nu bij de laatste 16 zit. En dat EK in Duitsland in 88 gewoon met acht landen begon. Dus toen waren we al een stuk verder toen we begonnen.
Ja, ja. Dus ja, dat de openingswedstrijd tegen Sovjet-Unie, Engeland meteen natuurlijk echt al meteen...
Die zijn natuurlijk verloren. Tegen die Sovjet-Unie verloren ze natuurlijk. En later dan de finale winnen van ze. Inderdaad Engeland. Die geweldige wedstrijd met Van Basten. Dan die Ierland had het verhaal met Kieft.
Ja.
Duitsland, daar hoeven we niet verder over uit te wijden. En dan die finale met die penalty met Van Breukelen. En die goal van Basten natuurlijk.
Ja.
Gullit die scoorde. En dan de Europese titel. Ja, daar zaten zo verschrikkelijk veel verhaallijnen in. Ja, en die ontbreken nog.
Jij denkt niet dat ze later, over 20 jaar, dat er dan een soort type als ik in de auto zit met zijn kinderen. En die zegt dan die ontknoping tegen Oekraïne. 2-0 voor. Het werd nog 2-2. En kort voor tijd kwam het toch nog goed. Dumfries. Ja, ja. Laten we wel wezen, Dumfries is wel een verhaal.
Dumfries is een verhaal.
Ja, maar dat is nog niet het verhaal als in 88, toch?
Oké, maar laten we dan even filosoferen. He, wat gaat zich ontspinnen? Welk verhaal gaat er geschreven worden? Waar we later vaders met hun kinderen naar gaan luisteren.
Ik hoop niet dat het volgende verhaal zich gaat navertellen de komende 20 jaar. En dat is het verhaal Frank de Boer en Ajax. Vierde kampioen, geweldige prestatie. En het enige waar die mee geconfronteerd wordt is saai voetbal. Het zag er niet uit, het was dit en het was dat. Er klopte geen ruk van. En zo, want dat is de perceptie nu.
Mm-hmm.
Nou, als dit zo doorgaat op deze manier met het Nederlands elftal, met dit soort tegenstanders en dit soort wedstrijden, ja, dan ga je hetzelfde krijgen. Hè? Het is 2010 tegen 2014. 2010, finale gehaald met Bert van Marwijk. Wordt nooit meer over gesproken. Tweede van de wereld. En er wordt alleen maar gesproken over 2014. En hoe komt dat? Dat komt onder andere door de resultaten daar. Die 5-1 natuurlijk tegen Spanje. En onderweg wat er allemaal gebeurde. En de verandering van systemen, de keeperswissel. Een toernooi moet ook een verhaal hebben. En dat heeft dit nog niet. En dat is eigenlijk een beetje wat Frank natuurlijk ook is overkomen bij Ajax. En Mike, die heeft er bovenop gezeten. En die denkt daar heel anders over. Maar dan moet je er echt in zitten om dat anders te kunnen beoordelen dan...
Maar het hadden ze ook wel hele bijzondere uitslagen. Hè? AC Milan uitverslagen, Barcelona thuis verslagen. Dus er zaten natuurlijk ook wel hele aantrekkelijke wedstrijden bij.
Mooi tegen Manchester City.
Ja.
Ja, en ik denk dat het er heel lang heel goed uitzag. Totdat hij Henny Spijkerman aan de kant schoof. En toch iets anders wilde. Frank de Boer is ook wel een type dat vindt dat als je heel lang bij een club zit. Dat je er ook voor moet kiezen om te verversen. Dat kan of in je spelersgroep of in je staf. En hij vond het in zijn staf tijd voor wat anders. En dat is geen disqualificatie van Trustful. Maar daarna werd het gewoon een stuk defensiever. Veel meer verdedigende zekerheden. En dat voetbal was op een gegeven moment echt niet meer om aan te gluren. En hij is er ooit ingestapt. Omdat hij zich in de box van Sjaak Zwart. De Champions Lounge enorm druk maakte. Over het spel onder Martin Jol. Maar uiteindelijk, wat blijft hangen bij Frank de Boer. Is natuurlijk die wedstrijd tegen de Graafschap. En als hij die had gewonnen. Dan hadden ze nu waarschijnlijk nog de Polonaise gelopen in Amsterdam. Alleen door die wedstrijd blijft nu het beeld hangen dat het er niet uitzag.
Mm.
En met dit spelersmateriaal van het Nederlands elftal had hij kunnen laten zien dat hij wel een offensieve coach is.
Maar je hebt natuurlijk ook Ajax Twente gehad toen. Dat blijft ook wel hangen natuurlijk.
Er zijn wel dingen...
Eerste kampioenschap in 7 jaar, geloof ik. Maar over het spel niks.
Over het spel blijft helemaal niks hangen. En dat vind ik ook zo jammer. Want dan zitten we tegen Noord-Macedonië net na rust. En dan flitst het ineens. En dat gaf hij zelf afloop ook. Ja, toen wervelde Oranje. Nou, maar tegen Oostenrijk, Oekraïne en Noord-Macedonië kan je gewoon zo spelen. En wat had dat die geweldig? En hoe ver had het team dan geweest?
Ja, maar hij zegt, ik moet dat systeem, dat 5-3-2 systeem.
Ja, maar toen speelden ze 4-3-3. En toen had je met onze grote vriend Berghuis aan de flank met een geweldige bal. Is hij nog wakker of niet?
Hey, wat ben je aan het doen?
Nee, ik kan het alarm niet vinden. Te laat.
Eén keer. Kind is overzopen.
Ja,
dan komt hij een keer. Maar
hij is niet scherp.
Ja, en toen flitsen het ook. Toen waren het hele snelle combinaties. Eén keer raken. De vrije man continu vinden. De Depay en Malen die zoveel aandacht afleiden dat Wijnaldum een hele vrije rol kreeg. Die scoorde 2 keer. Ja, toen heb ik genoten van het Nederlands elftal.
Waarbij wel aangetekend dat het tegen de nummer 60 van de wereld was.
Die
op dat moment al door zijn hoeven zakte.
Ja.
En twee maar, hoeveel, maar wat wel, en dat is een beetje schrijnend voor Frank de Boer. Het lot van Frank de Boer. Dat hij heeft gezegd van, ik kies voor 5-3-2. Nou, uiteindelijk omgedoopt tot 3-5-2.
Het 5-3-2-alarm.
Om... uiteindelijk gewapend te zijn tegen de sterke tegenstanders. Maar die komt hij tot de halve finale niet tegen.
Nee, dat is ook zo wat. He? Tegen dit soort tegenstanders. Nee,
maar ik wil één ding zeggen. Ik denk dat Hein, onze producer, beoordeeld moet worden op zijn vingervlugheid. Ook gewoon aan het eind van het jaar in het beoordelingssysteem. Je bent producer, dan word je afgerekend op het instarten van de juiste fragmenten.
Ja.
Het duurt nu elke keer, duurt het 30 seconden voordat we het krijgen.
Ik denk dat Hein zijn pensioen met het hele graf
aan. Nee, we zullen daar eens even over bellen. Ja. Maar ik vind het wel, ik zit zo naar je te luisteren, Valentijn. Ik heb natuurlijk ook column gelezen vandaag. Maar ten eerste, hoeveel ploegen zijn er nou op WK's, op EK's, die tegenstanders echt van de mat vegen? Dat zie je niet zoveel. Je hebt het bij Spanje dan nu gezien. En als je dan dat WK 2010 pakt, hebben ze bijvoorbeeld ook met 3-2 van Uruguay gewonnen. Prachtige goal van Bronckhorst. Brazilië verslagen.
Nee, maar hoor je daar nog mensen over? Iedereen heeft het over 14. En dan ben je derde geworden. En niet over 10. Ik vind de 10.
Ook wel die wedstrijd met Sneijder met zijn kopballetje. Ja,
en die teen van Casillas natuurlijk. Ja. Maar dan heb je het wel een beetje gehad in die goal van Bronckhorst.
Wat wel heel erg grappig is, die Louis van Gaal die doet nog steeds voorkomen alsof derde worden beter is dan tweede.
Ja.
Maar wat wel een feit is, is dat als je de laatste wedstrijd toch in de Polonaise afsluit, zoals daar in 2014 gebeurde, het gevoel dat overheerst is wel veel beter. Maar alle credits voor Bert van Marwijk, want die is gewoon tweede van de wereld geworden.
Ja.
En Louis van Gaal derde. Ja.
En met een halve robben. Want hij moest met een halve robben. Want hij had hier een spierscheuring opgelopen in die arena. In die laatste wedstrijd.
Tegen Hongarije.
Was een knie tot zijn bilnaad. Dus ja, en die stond later, stond hij erop. Maar die was natuurlijk nooit fit.
Quizvraagje, wie waren in 2010 dan de tegenstanders in de poolfase? Weet jullie dat nog op het WK?
Denemarken.
Japan, Cameroen.
Japan en Cameroen.
Ja, inderdaad.
Indruk maar dat vraag niet om de uitslagen.
Nee, Nederland-Denemarken was 2-0. Nederland-Japan was 1-0. Cameroen-Nederland was 1-2. En inderdaad, wie scoorde die goal toen tegen Cameroen? Ik zit even te kijken. Ja, Sneijder inderdaad. Ja.
Slowakije?
Ja. Slowakije, zoek het even op hoor. Slowakije, dat was 2-1, achtste finale.
Brazilië, Uruguay,
ja.
Spanje.
Ja. Maar goed, weet je wat ik zeg? Van, je kan toch niet, je hoeft toch niet al die wedstrijden met 4-0 te winnen?
Natuurlijk niet, maar je mag de lat toch wel wat hoger leggen. Maar alsjeblieft zeg. Maar Nederland, waarom moet je met zo weinig genoegen nemen dan?
Maar Nederland speelt toch, kan
weet
toch
wat
altijd 15-2?
Weet je wat we zondag zijn? Weet je wat we zondag zijn? Kreeg ik toevallig doorgestuurd.
Nou?
Kampioen van de Balkan.
Ja,
ga daar maar eens over nadenken, ja, vriend.
Omdat we al die Balkanlanden dan hebben verslagen.
Ja, nou, Tsjechië,
ja, Oostenrijk. Is Balkan, toch?
Ja,
nou,
zo half Balkan.
Ja, maar ik
alles
vind
wat
het
aan de Donau ligt, is Balkan.
Maar ik bedoel, ja. Ze hebben geluk met de loting. Ze hebben drie keer
daar kunnen zij ook niks aan doen. Maar je kan aan de manier van spelen, kan je wel wat aan doen. En wat voor indruk je achterlaat, wat voor erfenis je achterlaat. Hey, ik heb genoten, heel veel mensen bij mij, want als het over EK gaat hebben, heel veel mensen het nog steeds over Nederland, Italië, Nederland, Frankrijk in 2008. Speelden ze geweldig voetbal. Ja, en ik vind dat hoort ook bij Nederland. Dat is gewoon, ja.
Heel even wat lucht in de uitzending. Wie heeft nou het leukste social media account van de Oranje Internationals?
Je komt niet met Martin de Roon, hè?
het is jongens, we moeten nog naar Boedapest. Dat wordt
Jezus,
als de sfeer nu al zo is.
Jezus,
dan wordt het helemaal
Jezus.
Niks. Even een stukje,
zo geforceerd, man. Net zoals Nederlands elftal voetbal.
Even een stukje bowlen met Martin de Roon.
Een hele goede middag. Martin de Roon vanuit de Zeisterbossen. Vandaag het kampioenschap bowling.
Humphries, ik denk dat hij zelf over de bowlingbaan rent in plaats van de bal gooit.
Oh, hem hebben we al uitgesloten, die weet sowieso niet.
Met bowling, ik ben goed, hè.
Oh, de verwachtingen worden hierop gedaan.
We zijn aangekomen bij de bowlingbaan. Een van de betere in Nederland natuurlijk. Even een snelle quiz hier.
Daily Blind, hoeveel gaten zitten er in een bowlingbal? 2, 3, hey!
Nee, niet leuk. Dat is, ik vind,
ja,
het,
ik moet zeggen, ik
is toch leuk om een inkijkje te krijgen.
Ja, maar ik vind het wel erg knap hoe die jongens zich staande houden daar. Want je zal maar 3 of 4 weken worden opgesloten in zo'n kamp.
Mm-hmm.
He, met allemaal gasten. Terwijl je familie thuis zit, gierend testosteron. He, want het zijn jongens van tussen de 20 en de 30. Nou, ja, ben ik ook heel rustig.
34, wat is het? 48?
Dus wat dat betreft, dat vind ik wel. En kijk, dan moet je wel verschrikkelijk veel discipline hebben om geen gekke dingen te gaan doen. En niet uit de band elkaar af en toe is niet een enorme klap voor je bek te geven.
Nou, dat komt nog als Weghorst niet speelt.
Nee, maar dat is wel, daar sta je niet bij stil. Want voor zo'n bowlinguitje moet alles natuurlijk schoongeveegd worden. De hele rattenplan, want ze leven in een bubbel. En
lullig bowlingbaantje was het ook.
Ja, en je ziet wat er kan gebeuren bij die Schotten. Die hebben dan een geval. En die Engelsen zijn 2 spelers kwijt. Die Schotten die gingen vrolijk met z'n allen de bus in en die gingen gewoon door. En die Engelsen zijn 2 spelers. En vanwege de maatregelen daar in Engeland mogen ze 2 wedstrijden niet spelen. Terwijl ze nog geen enkele keer positief zijn getest.
Ja. En daar maakte die bondscoach zich ook gewoon wel terecht heel erg boos over. Omdat er een foto was en ze hebben elkaar inderdaad 2 seconden geknuffeld. Alleen die Schotten die hebben bij elkaar in de bus, bij het ontbijt, tijdens het diner, in het vliegtuig gezeten. En die Engelsen die stonden gewoon waarschijnlijk 2 wedstrijden aan de kant. En die Schotten die konden vrolijk door.
Ja.
Maar even over leuke anekdotes gesproken. Het Nederlands elftal nam ooit de beslissing om van Huis ter Duin naar het Zeisterbos te gaan. En daar had Vaantuin ook wel een aardig commentaar. Vaantuin is erg van de zee. Die heeft wat minder met bossen.
Ja. Maar wat hij
is toch verschrikkelijk, man. Ja, ik zou er niet doodgevonden willen worden. Ja, echt
toen,
niet.
Toen zei je van, je zou je na 3 dagen ophangen. Als,
jongens, waar als blijft de vrolijkheid in deze podcast?
Zou willen misschien. Dus, hè? 3 dagen in quarantaine in Zeist en je bent van 1 iemand af.
Ja, nou precies. He? Het ging overigens om Mount en Chilwell, hè? Die 2 spelers van Engeland. Die dus in contact zijn geweest met een Schotse speler.
Willie Gilmore.
En daardoor nu dus niet kunnen spelen 1 of 2 wedstrijden. Dus dat is die situatie. Maar goed, over het Nederlands elftal gesproken. Ja, jij zegt het is dus pas geslaagd als ze de finale halen eigenlijk.
Als je de finale haalt, heb je 1 serieuze tegenstander verslagen.
Ja, Denemarken staat wel hoger op de FIFA-ranking.
Staan iets hoger, ja.
Ja.
Maar die missen Eriksen.
Ja, precies. Nou ja, dat wordt allemaal vervolgd. Voor de luisteraars alvast even zondag na de wedstrijd. Gaan allemaal naar Boedapest. Zullen we ook met een podcast komen. Die staat dan
zondagavond in de nacht of maandagochtend vroeg staat hij dan online. Dus kun je in de auto naar je werk kun je die podcast luisteren.
Die wedstrijd is op 6 uur, die kan toch eerder op?
Ja, hij kan ook eerder misschien online, maar moet ook nog een videootje opnemen. Nog eventjes wat Oranje fans spreken.
Als hij wat sneller is dan met het alarmpje, dan kan het.
Ja, dan staat hij zondag vrij snel online. Laten we eventjes wat Ajax nieuws beetpakken, Mike, want er is toch wel heel veel aan de hand. Allereerst Berghuis, hè?
Dan ga ik nu even plassen.
Ja, dan ga jij even plassen. Nou, daar heb je vast ook al wat over te zeggen. Maar
over mijn plassen?
Berghuis gaat het laten weten na het EK.
Ja.
Maar
zal ik nu de kop van de podcast bezorgen? Doe maar. Berghuis is geen 4 miljoen euro waard.
Nee.
Nee, natuurlijk niet.
Hij is veel meer waard.
Nee, veel minder.
Hoezo?
Als je ziet dat Prupper transfervrij overkomt vanuit de Premier League. Berghuis heeft nog 1 jaar contract. Is voor 6,5 miljoen euro gekocht door Feyenoord. Ik denk dat hij, als je nu ziet wat de transfersommen hier in Nederland zijn, bij Prupper dan, ja, dan denk ik echt dat Berghuis, als Ajax daar 4 voor betaalt, dat Feyenoord echt heel erg blij mag zijn.
Nee, maar dat ben je toch niet serieus.
Hij heeft nog 1 jaar contract. Volgend jaar loopt hij voor 0 euro de deur uit.
Ja, Prupper is natuurlijk op dit moment geen international meer. Is veel geblesseerd geweest. Berghuis is de belangrijkste speler van Feyenoord.
Prupper komt uit de Premier League.
Ja, maar goed, als je 4 miljoen moet betalen voor Berghuis, dan doe je dat toch, dan leg je dat toch meteen neer.
Dat is zo. Feyenoord stribbelt nog wel tegen. Die zijn erg verbolgen over het feit dat die 4 miljoen op straat lag. Dat schijnt in zijn contract te staan. Dat hij minimaal 4 miljoen euro moest kosten. Mm-hmm. Het probleem is alleen dat zijn contract is afgesloten door zijn vorige manager. Dat was nog Mino Raiola of José Fortes Rodriguez. En die hadden gewoon een 1-2'tje met Feyenoord. Dat alles boven de 4 miljoen euro, dat zou gedeeld worden. Ja. Alleen zijn nieuwe manager, Guido Albers, die zegt, nee, 4 miljoen is prima. En daarvoor kan hij weg. Dus ja, misschien dat het een arbitragezaak wordt. Dat zou wel een hele knetterende worden.
Ja.
Maar Ajax denkt in zijn recht te staan en hem voor 4 miljoen over te kunnen nemen. En volgens mij wil Berghuis wel naar Ajax toe. Dat heeft hij overigens niet uitgesproken. Maar het is gewoon een publiek geheim in de voetballerij dat een club zich pas meldt als de club zeker weet dat een speler wil komen. Want anders gaat Ajax zich deze problemen niet op de hals halen. Denk ik.
Nee, het is niet Valentijn dat jij gewoon een steek onder de gordel om Feyenoord een beetje in het ongemakkelijke te krijgen.
Nee, dat kan ik me niet voorstellen. Dat is nergens voor nodig. Volgens mij staan de clubs er zo ook niet in. Naar elkaar toe niet.
Nee, dus er is wel contact geweest al met Ajax en Berghuis. Die hebben gezegd.
Ajax heeft zich gemeld.
Ja, maar bij de club. Maar dan hebben ze waarschijnlijk ook al met Berghuis afgetast van zie je het zitten.
Nee, als je bij de club meldt, mag je daarna, en die geven toestemming, mag je ook bij de speler melden. Maar daarvoor is natuurlijk ook contact geweest. Want iedereen weet hoe gevoelig het ligt. Dus Ajax gaat echt niet zomaar Berghuis benaderen. Of Feyenoord benaderen zonder Berghuis gehoord te hebben. Dat kan je me niet voorstellen.
Nee,
dus want anders breng je iemand in de problemen. En waarom zou je dat doen als club?
Ja. Vind jij 4 miljoen ook een redelijke prijs? Voor 29-jarige?
Nou, ik denk... het is natuurlijk dat hij bij Feyenoord speelt. Dus voor Feyenoord speler is dat een redelijke prijs, ja. Maar normaal gesproken, een speler van het Nederlands elftal voor 4 miljoen is natuurlijk een koopje.
Ja, ja. Maar je kan natuurlijk wel een dynamiek krijgen. Die heb je natuurlijk, dat is een heel ander verhaal. Maar je hebt bij Maurice Stijn natuurlijk gezien bij NAC. Dat als er heftigheid komt in de achterban, dat de situatie zo bemoeilijk. Nou, dat in zijn geval die zijn biezen pakt en vertrekt als coach. Ja. Laten we hopen dat het allemaal niet gebeurt. Maar het is natuurlijk wel explosief. Ja, als Berghuis naar Ajax.
Maar hij gaat daar natuurlijk sowieso weg. He, dus hij hoeft daar niet terug te komen. Stijn die zat daar.
Nee, maar hij speelt niet gezellig zijn wedstrijd Feyenoord-Ajax straks weer met een volle kamer.
Ja, maar Pim, Berghuis is toch ook helemaal. Kijk, hij was de aanvoerder. En de laatste wedstrijd toen was het hartstikke leuk beeld. Ook bij ESPN. Dat hij daar met zijn dochter op het veld zat. Maar Berghuis is toch geen Feyenoorder.
Nou ja.
De foto's op internet die zijn niet aan te slepen. Dan loopt hij in de Ajax, als klein jochie in de Ajax pakje. Hij is geen het is geen John de Wolf of geen Dirk Kuyt.
Nee, maar het blijft een gevoelige kwestie natuurlijk. Want het is wel een beste speler.
En het is de aanvoerder. Dus ik snap de gevoeligheden
wel. Hij is ook nooit echt heel super populair geweest.
Dus jullie verwachten daar geen grote...
Nou ja, ik sta niet voor de fans van Feyenoord in. En zeker niet als het door sommige mensen op het sentiment gespeeld gaat worden. Ik hoop dat dat niet gebeurt. Want het zou natuurlijk bizar zijn als je niet gewoon... Terwijl er in je contract zou staan, kijk, dat moet de arbitragecommissie misschien maar beslissen. Maar als dat in zijn contract staat, dat hij voor 4 miljoen weg mag, dan zou het te zot voor woorden zijn als dat niet zou kunnen. Nee. Vanwege een veiligheidssituatie.
Ja.
Opvallend is dat je de Ajax-supporters helemaal niet hoort. Hoe die er nou in staan.
Nee, maar die vinden Berghuis waarschijnlijk gewoon een goede voetballer.
Ja.
Die denken het is prima om bij de selectie te hebben, denk ik.
Het is niet heel precies een maatstaf. Maar als je de reacties op Twitter ziet, dan zijn die natuurlijk wel heel erg positief over Berghuis.
Ja.
Dat is natuurlijk gewoon een goede speler voor de Nederlandse, voor de Eredivisie.
Ja, zeker voor dat bedrag. Want kijk, Sulemana is natuurlijk, hebben we ook een jingle voor verzinnen inmiddels. Maar die kost dan 15 miljoen. Nou, dat is natuurlijk wel een jonge speler. Daar kunnen ze natuurlijk later misschien, als die komt, nog wel 30 voor vragen. Noem het maar. Ja. Maar goed, het zijn dat soort bedragen dat je tegenwoordig aan spelers uitgeeft. En de ene kan slagen en de ander niet. Maar bij Berghuis weet je wat hij gaat leveren, denk ik. Maar Sulemana, Mike.
Ja, ingewikkeld verhaal. Ja? Ajax is eruit met Noord-Zeeland. Maar dat schijnt Manchester United ook te zijn.
Oh.
Die jongens zitten in Amsterdam. In het Jazz Hotel naast de Arena.
Nee joh.
In afwachting van overeenstemming tussen Ajax en zijn zaakwaarnemer. Over een persoonlijk contract. En dan kan die gekeurd worden. Maar de keuring is, wat ik heb gehoord, maar dat heb ik niet bevestigd gekregen, uitgesteld tot zaterdag. Ja, en dat zou tijdrekker kunnen zijn.
Ik ben bang dat Ajax
moet vrezen voor een Richarlisonnetje.
Ja.
Maar er wordt wel alles gepoogd om hem in dit geval wel in Amsterdam te houden. Maar dat is een dubbeltje op zijn kant.
Dat zijn altijd wel verhalen, hè? In het Jazz Hotel zit Sulemana nu te wachten, ingesproken natuurlijk door zijn manager. Zou het kunnen zijn dat ook die zaakwaarnemer natuurlijk die andere opties nog steeds nadrukkelijk achter de hand wil houden en eigenlijk hoopt om er nog meer uit te slepen?
Nou ja, voor die zaakwaarnemer zal het waarschijnlijk veel interessanter zijn om met Sulemana naar Manchester United te trekken, omdat de commissies in Engeland nog veel hoger zijn dan bij Ajax.
Ja.
Alleen of dat in het belang van de speler is, dat weet ik niet. Je ziet aan Donny van der Beek dat hij zelfs, terwijl hij de beste speler ongeveer van Ajax was, of in ieder geval één van de beste spelers, dat hij heel veel moeite had om aan te haken bij United. Dat is hem nog niet gelukt. En zou het een jongen van Noord-Zeeland dan wel in één keer lukken? Ik denk dat Ajax, of het nou Ajax, PSV, Feyenoord of weet ik veel wat is, dat een tussenstap in Nederland heel erg goed zou zijn. En dat dan United, als je het goed doet, in een later stadium wel komt. Maar ja, je weet niet hoe de managers erin staan. En ook niet hoe de speler er zelf in staat. Want het is natuurlijk ook een feit, en dat heb je ook bij Royston Drenthe bijvoorbeeld gezien. Ja, als Real Madrid of United, clubs van dat kaliber voor de deur staan, zeg maar nee.
Ja, precies.
Ja, het is toch ook vaak financieel. Een soort financiële afweging. Je merkt het nu natuurlijk. Want anders had die jongen al lang bij Ajax getekend. Het is dat die managers zoveel vragen.
Ja.
Dus daar zal het wel op hangen.
Maar ja, moet je dan gaan oprekken als Overmars. Hè? Want ze hebben dat Richarlison meegemaakt. Dat dan uiteindelijk toch misloopt. Geef je 1 miljoen, 2 miljoen extra uit. Om dat scenario af te wenden.
Ja, dat is de vraag. Ik zie Overmars er ook voor aan om op een gegeven moment te zeggen, genoeg is genoeg.
Ja.
En dan niet. En dan kijken
wat moest die kosten toen? Weet je dat nog, Mike? Die Richarlison. Wat voor prijskaartje zat daaraan?
Ja, dat zeg ik uit mijn hoofd. Maar dat was volgens mij ook 14, 15 miljoen.
Ja, want nu, als je dan een investering van 2 of 3 miljoen extra doet, dat is weliswaar mijn koe in de reet kijken, maar dat had natuurlijk waard geweest. Want je hebt nu 25 miljoen of 20 miljoen voor Haller moeten betalen. En Richarlison, die is gewoon meer waard dan Haller. Want dat is gewoon een Braziliaans international.
Ja.
Ja, maar
en dus veel meer waard.
Maar je moet
sowieso
je principes dan overboord gooien. Dan kom je het misschien vaker tegen. Want dan weten zaakwaarnemers, bij Ajax gaan ze zoveel betalen aan de commissie.
En je moet ook heel erg denken om de verhouding in de kleedkamer.
Ja.
Want kijk, als Berghuis binnenkomt, dan gaat hij waarschijnlijk 1,5-2 keer verdienen wat hij bij Feyenoord verdiende. Alleen dan staat de salarishuishouding bij Ajax natuurlijk wel op zijn kop.
Ja.
Gaat hij dan in één keer meer verdienen dan spelers die er al jaren spelen of die ook hele dragende krachten zijn?
Ja.
En dat zal wel een probleem zijn bij Sulemana. Want moet je die jongen nu al meer gaan betalen dan Kudus? Ja, als die 1 miljoen meer verdient dan Kudus, dan zegt Kudus, wat doe ik hier nog? Of waarom heb ik hier getekend?
Ja.
En dat zie je nu ook, want volgens mij kwam die vraag ook binnen over Nusay Mazraoui.
Mm-hmm.
Ja, die had dezelfde zaakwaarnemer heeft dezelfde zaakwaarnemer als Hakim Ziyech. Maar dat betekent tijdens onderhandelingen niet dat je hetzelfde gaat verdienen als Hakim Ziyech.
Nee, precies. Dat is een beetje het Ajax-nieuws. Ik zag nog voorbij komen dat Brobbey een afscheidsboodschap heeft gezet op zijn Instagram aan Ajax. After 11 years, it's time to say goodbye.
Hij wilde niet persoonlijk afscheid nemen bij Ajax, want dan zou hij in tranen uitbarsten, had hij gezegd.
Oh ja?
Maar ik zag gisteren ongeveer de 6e nieuwe aankoop van Leipzig in de spits voorbij komen.
Ja.
Weer een spits aangetrokken voor 10 miljoen euro.
Dus ja.
Ja, welke avontuur die jongen tegemoet gaat, ik weet het niet.
Nee.
Om nog even op Mazraoui terug te komen. Die onderhandelingen, ze gingen nog één poging wagen bij Ajax. Nou ja, die lijken inmiddels wel vastgelopen. Gewoon omdat hij te veel geld vraagt.
Is het Ajax-blokje dan afgerond? Heb je nog iets belangrijks wat je te wil vertellen? Kan ik ondertussen even zeggen, trouwens, kan jij erover nadenken, dat Utrecht heeft een speler gehaald, een verdediger, een linksback.
Zagré. 10 miljoen is die gehaald door Monaco van Paris Saint-Germain. En nu toch een tijd niet gespeeld. Utrecht heeft hem voor 2 jaar gehuurd. Nou, dat vind ik toch wel opzienbarend.
Ja, Utrecht heeft wel hele goede contacten in Frankrijk.
DJ Martel.
Daar veel spelers weg.
Ja, ze willen een beetje dat Haller zijn. Maar goed, de vraag is
DJ Martel?
Ja, DJ Martel, ja. Een mooie speler was
en die,
dat.
En die heeft ook Haller opgedoken.
Ja, dus dat is wel interessant. Kijken hoe die dat dan daar gaat doen. Even een stukje sfeer, hè? Pakken we dan nog mee. Vandaag hebben we Opgeblazen en Wilbert Pigmans in de aanbieding. Ze hebben van hun oude hit De Toreador een oranje versie gemaakt. Feest gegarandeerd met deze ontzettende knijter van een hit.
Ik ben even weg.
De kick-off. EK hit. Sterk als een leeuw gaan wij de strijd aan. We blijven maar doorgaan, door tot de tijd.
Ja. Deze mensen misschien even zeggen met een toreador dat het met een stier is. Dat is niet met een leeuw.
Nee, oké. Okay. Ja, nee, dat is...
Maar? Dumfries, stieren langs de kant.
Zeker.
Ja.
Leuk. Maar hoeveel sterren?
Nou, 1.
Hoeveel stieren?
Mike?
2.
Oké. Nou, we wachten nog steeds op die ultieme hit dan. Hè? Dat die komt dus nog steeds van jouw buurman. Maar hij heeft het nog niet ingestuurd. Bij deze Danny Lucas, die heeft mij ook al een berichtje gestuurd. Die heeft ook elk toernooi heeft hij weer een hit.
Kan hij niet live in Boedapest?
Misschien zullen we die in Boedapest... Nou, is dat een leuk idee? Dan mag hij live zijn fragmentje draaien. Dan draai je hem weg. Na 15 seconden duwen we hem van de microfoon weg. Want ja, veel langer zijn. Het zou niet eerlijk zijn als je dan een ongelijk speelveld krijgt, toch, Mike?
Wie is Danny Lucas?
Nee, als Danny Lucas in die podcast een hele hit mag zingen.
Wie is dat?
Danny Lucas, dat is ook een zanger.
Ah.
Ja, kale zanger die al heel lang meegaat met Nederlands elftal. Grote Ajax en groot fan van het Nederlands elftal.
Peter Beense.
Nee, dat is Peter Beense. Nee,
die past in, die past in de studio. Nee.
Nou, dit begin.
Je gaat te lachen, man.
Ja, dat is toch zo'n flauw opmerking.
Man, ik had er ook niks maken. Aan doen.
Ik moet erom lachen. Nee. Precies,
die wel ziek.
Nee, ja, nee, jongens, hou op. Dat gaat veel te ver. Oké, wanneer ga jij...
Ajax zwart is ook... Is ook te gieren.
Nee, ja, dat is...
Gewoon omdat iemand iets meer gewicht heeft.
Ja, jij gooit altijd gewicht in de strijd natuurlijk. Dat is ook alweer zo. Hoe ziet ons programma eruit, jongens? Valentijn, neem ons even mee. Wanneer ga je niet via Wenen gaan wij? Hè? We vliegen rechtstreeks naar Boedapest.
Ja, we vliegen rechtstreeks, ja.
Wat?
Onze reisleidster, Tessa Oosmeij, die heeft het geweldig geregeld.
Pist Mike dit nog niet?
Nee. Nou, blijkbaar niet, maar Mike hoeft er niet alles te weten.
Nee, we hebben
hij wil wel graag altijd alles weten.
Ik vlieg via Marrakesh, Kaapstad, Teheran en dan naar Boedapest.
Ja, Teheran is een goede
stap. Nee, maar zij keek toevallig nog even in het systeem. En daar kwam ineens een hele goedkope KLM-reis naar Boedapest, rechtstreeks heen, rechtstreeks terug. Jij weet de tijden, want jij stond al...
Ik vergeet
springen
dat.
En te juichen over dat er van die geweldige tijden waren.
Ja, het waren goede tijden, maar ik heb ze even niet in mijn hoofd zitten. Dus dat moet ik zo nog even nagaan.
Dat is een rechtstreekje, dus dat is prima.
Dus dat is mooi. Sorry Mike, want jij hebt inderdaad, jij ging eerder en toen was het allemaal nog qua vlucht allemaal wat lastiger.
Mike is de eerder en hij is ook weer eerder terug.
We gaan natuurlijk heel veel doen vanuit Boedapest, dus dat komt allemaal goed op de site, in de krant, et cetera.
Maak even een foto als jij veel doet.
Nog heel even, dat klopt, dat zal ik doen. Nog heel even over Tsjechië. Černý stond in de krant vandaag. Je hebt natuurlijk ook Galasek, ook een speler die waar volgens mij nog wat mee gaat.
Morgen
in de krant. Het is allemaal geen hoogvlieger meer. Assistent bondscoach. Mooi dat jij die hebt gesproken. Denk ik. Nee, Jeroen Kapteins collega.
Dank je.
Maar kunnen we een beetje een beter beeld krijgen van Tsjechië, hoe gevaarlijk die ploeg nou is? Want doen we er inderdaad allemaal te makkelijk over?
Nou ja, ze winnen met 2-0 van Schotland. Dat is Nederland niet gelukt. Ze hebben maar 1-0 van Engeland verloren. Gelijk gespeeld tegen Kroatië. Dus het is niet zo dat je daar even overheen dendert. Aan de andere kant, ze lieten ook bij de NOS gisteren, bij onze collega's, lieten ze een aantal fragmenten zien. En Rafael van der Vaart die wist precies te vertellen hoe kwetsbaar ze waren. Maar ja, die zei daar wel bij. Dan moet je wel met Depay en Malen spelen, met Wijnaldum erachter. Dan snij je als een warm mes door de Tsjechische boter.
Ja.
Nou, alles gezegd, die Vaclav Czerny is natuurlijk een hele aardige jongen. Laat ik dat vooropstellen, dat is serieus zo. Maar die is 5 keer talent van het jaar van Tsjechië geweest. En die zit niet bij de selectie. En dat natuurlijk geblesseerd is ook. En hij zat er tegenaan toen de tijd. Maar dat zegt wel alles over de aanwezige kwaliteit.
Ja.
Als dat de beste man van Tsjechië had geweest.
Het is niet meer Poborski en Nedved en Jan Kuller. En dat was echt een fantastisch elftal. En misschien dat we wel weer de wedstrijd...
Misschien is aardige speler, maar ja, mislukt bij Salzburg, of nee, bij Red Bull. En bij AS Roma.
Het zou wat zijn, zit ik te denken, tot slot, als Nederlands elftal met die gouden driehoek speelt. 1-0 voorsprong pakt en dan Malen eruit haalt voor Weghorst. En uiteindelijk... verlies je die wedstrijd.
Advocaat, kan Maarten Stekelenburg de dag daarna de persconferentie doen. En dan vliegt Frank de Boer niet met de ploeg mee terug.
Ja, alleen Jurie Mulder is niet de analist. Dus dan gaat iemand anders ook nog uithalen naar het wisselbeleid van Frank de Boer.
Nou, misschien van
het is allemaal, hoe noemen ze dat?
Wishful thinking?
Nee, dit is na de het EK 2004.
Ja, met die toch? Wissel en die 2-3 uiteindelijk toen Tsjechië...
Met Dick Advocaat.
Die over geen consequenties had. Hè? Nederland ging gewoon door.
Precies, precies. Maar jongens, ik zeg tot heel snel. Willen jullie nog iets kwijt? Laatste boodschap?
Nee, ja, tot in Boedapest.
Ik hoop dat het niveau van de EK singles wel omhoog gaat.
Dat hoop ik ook. Nou, bij deze we plaatsen bij deze de oproep aan Danny Lucas. Als hij die podcast tot het laatste moment heeft geluisterd. Dat is dus nu. Stellen we even een vraag. Danny Lucas, doe eens.
Ja, dat is echt een hele goede vraag dit.
Ik zit even te denken, want als hij daar dan een antwoord op geeft... Dan heeft hij het bewijs, de hele podcast heeft geluisterd. Ja. Dan mag ik een liedje zingen.
Wanneer werd Nederland Europees kampioen?
Wanneer werd Nederland Europees kampioen? Ik zeg dank jullie wel en tot de volgende.